Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de Heilige Geest. Amen. O God, u zoek ik vroeg in de morgen, mijn ziel dorst naar u. Zingen wij gemeente uit de berijming van deze 63e psalm, daarvan het eerste en ook het tweede couplet. Psalm 63, vers 1 en 2. Gemeente, voordat wij tot God gaan bidden, lees ik u eerst de 10 geboden voor. Dat doen we eigenlijk elke zondagmorgen in de kerk. Hè? Om twee redenen. Allereerst om ons te binnen te brengen wie wij zelf zijn, om in de spiegel te kijken voordat we tot God naderen, dat we ons verootmoedigen voor God, onszelf klein maken, ons te binnen brengen dat wij geen rechten bij God kunnen laten gelden, omdat wij mensen zijn die zijn geboden niet gehouden hebben. En de tweede reden is ook omdat we dankbaar zijn voor het feit dat God ons laat zien hoe hij het hebben wil in ons leven. En dat hij ons klip en klaar vertelt wat goed is en wat niet goed is. Vanmorgen ligt het accent vooral op de eerste reden. En vandaar dat we als antwoord op de lezing van de geboden willen zingen uit het gebed des Heren. Dat is het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Dat is berijmd. En gezang 5 heet dat. En daar vindt u het 6e vers. Het lied Vergeef ons onze schulden, Heer, wij schonden al te snood uw eer. Ik lees u de 10 geboden en ook de samenvatting die Christus ons gegeven heeft, voordat wij dat lied zingen. God sprak tot Israël en spreekt, denk ik, ook vandaag tot ons. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En wij zijn natuurlijk niet uit Egypte geleid, maar we mogen dan wel denken aan het slavenhuis van de zonde, waar Christus ons uit wil bevrijden. En waar we ook in de doop eigenlijk al uit bevrijd zijn. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor, voor die eigen beelden, niet neerbuigen, noch die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ja, dan staat er, ben een naijverig God. Je zou kunnen zeggen, een gepassioneerd God. Die het onrecht van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die ook barmhartigheid doet aan al die duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon of dochter, uw slaaf of slavin, uw rund of ezel of enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u zelf slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen valse getuigenis in leugen spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw of de man van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, zijn slaaf of slavin, zijn rund of ezel, nog op iets dat van uw naaste is. En Christus heeft de positieve strekking van al deze geboden vanuit het Oude Testament samengevat toen hij zei, gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen groter gebod dan deze. Amen.
Thank you.
Laten wij samen bidden. Dank u wel, Heere God, dat u ons samenbrengt op deze prachtige najaarsmorgen. Dank u dat u ons het leven geeft en dat u ons leven spaarde. En dat wij hier mogen zijn, op dit uur, aan het begin van een nieuwe week. Wij maken ons ook klein voor u, zoals we dat net gedaan hebben in dat lied dat we zongen. Vanwege de woorden die we hoorden, hoge woorden, heldere woorden ook. Er is geen woord Frans bij in wat u ons voorhoudt, in hoe u het hebben wilt in ons leven. We kunnen dat allemaal begrijpen. En we snappen ook dat we ons daar niet aan houden. Dat we zo naar u toegewend niet leven als u het van ons wilt hebben en als u ook van ons zou mogen verwachten. En daarom komen wij niet naar u toe vanmorgen om u te kapittelen over wat er de afgelopen week weer in de wereld gebeurd is. En waarom u die orkaan bij de Filipijnen niet had kunnen tegenhouden. Of bij de Verenigde Staten. Of andere rampspoed. Daarom doen we niet net alsof wij het beter zouden doen dan u. Als wij almachtig zouden zijn. Maar daarom komen we juist tot u in ootmoed. En in bescheidenheid en in nederigheid. Omdat wij beseffen dat wij het zelf er vele malen slechter van afbrengen. En eigenlijk alleen maar zo vaak voor onszelf leven. Terwijl u uw zon laat opgaan, elke dag weer, over iedereen. Over boze en goede mensen. Wij blijden u daarom dat u goed bent. En dat wij zoveel tekort schieten. En wij bidden zoals we dat net zongen. Of u ons dat wilt vergeven. Of u ons dat van ons af wilt nemen. Zodat wij toch gewoon open met u kunnen praten. Wilt u ons aanzien in de Heer Jezus Christus? Hij heeft een diepe weg gegaan. Van lijden en sterven. Van overname van de schuld. En wij bidden u dat u omwille van hem vanmorgen naar ons wilt luisteren. En ook tot ons wilt spreken. Zodat we uw stem mogen verstaan. Wilt u dat ook doen als we de Bijbel open doen? En gaan spreken met elkaar over wat u daarin tot ons wilt zeggen. Geeft u ons dan aandacht? Geef ons een open hart? Geef dat we erop uit mogen zijn? Om niet voor een ander te luisteren, maar voor onszelf. Wat hebt u vanmorgen tot mij te zeggen, tot ons te zeggen? En maak ons dan ook gehoorzaam. Dat we ook geneigd zullen zijn om wat u tegen ons zegt, om daarop door te gaan. Om dat dan ook te doen, want daar hebt u recht op. En daarmee alleen komen wij ook goed uit in ons leven. Wanneer wij u niet links laten liggen, wanneer wij u niet maar laten praten, dan gaan wij verloren. Wij bidden u daarom dat u met uw geest wilt werken en dat u daarbij niemand voorbij wilt gaan. U kent ons allemaal. U kent ons als we eigenlijk elke zondag hier zitten. Niet anders gewend zijn misschien wel. U kent ons ook als wij misschien niet zo vaak hier komen. Sowieso niet zo vaak in een kerk komen misschien. Als ons wat vreemd voelen. Wij bidden u dat u zelf ons een thuis wilt bereiden. Dat wij meegenomen mogen worden door de dingen die we lezen, zingen, bidden met elkaar. En dat u zelf het goed maakt in deze dienst. Het goed maakt met uzelf. Zoals u alleen dat kunt. Geef dat ook aan de kinderen. Dank u wel dat ook zij erbij mogen zijn. Dat ook zij er iets van mogen opvangen. Hoe goed u bent. En hoe ons leven eigenlijk alleen maar tot zijn doel kan komen wanneer wij met een open blik op uw leven en op u georiënteerd zijn. En niet met de rug naar u toe staan. En onze eigen afgoden erop nahouden. Draai ons dan om, Heere, als dat zo is. Draai ons om naar u en naar uw toekomst toe. En neem ons mee. Dat bidden wij u. uit genade alleen, omwille van Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. We openen de Bijbel. Ik doe dat vanmorgen in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Lucas. En daarvan het 19e hoofdstuk. Lucas 19. Vanaf het eerste vers tot en met vers 10. De geschiedenis van Zacchaeus. Daar zal het over gaan vanmorgen. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. En hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde, de oude Statenvertaling heeft, en hij zocht te zien wie Jezus was. Maar het lukte hem niet, vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacchaeus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En Zacchaeus haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem: heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Christus heeft gezegd: zalig zijn zij die het woord horen en het bewaren. Amen. Gemeente, het is een beetje een bijzondere zondag vandaag. Het is namelijk met een beetje vreemd woord zondag kerkproeverij. Dat is de derde zondag van september, sinds een paar jaar. En dat is een zondag waarop veel kerken de deuren openzetten en ook andere mensen uitnodigen. Mensen die normaal gesproken niet naar de kerk gaan, of niet zo vaak, om die zondag juist dus met hen mee te komen. Meer dan 1000 kerken in ons land doen dat op dit moment. Uit 23 verschillende kerkgenootschappen. Dus het is ook enorm breed. Misschien hebt u gisteren het Reformatorisch Dagblad ook wel iets over gelezen. Ik weet niet of uw gemeente daar ook iets aan gedaan heeft, maar ik houd er rekening mee dat er onder u zijn die gedacht hebben: nou ja, goed, die zondag komt eraan, dan ga ik toch maar eens misschien de stoute schoenen aantrekken en iemand vragen om mee te komen. Iemand die normaal gesproken niet zo vaak naar de kerk gaat. En ik ga er dus vanmorgen van uit dat gelukt is en dat u iemand meegenomen hebt en dat die er dus ook is, dat u er ook bent. En ik wil dus proberen ook de preek een beetje daarop op u af te stemmen. Dat ik probeer niet heel dogmatisch te preken vanmorgen, zal ik maar zeggen. Ook niet al te veel ingewikkelde termen te gebruiken. Maar zo dat ik hoop dat ook u, als u nou niet zo vaak in de kerk komt, dat u dan toch wel min of meer kunt volgen. Dat hoop ik en daar bid ik ook voor. En vandaar ook dat we dat gedeelte gelezen hebben, dat denk ik toch ook wel een sprekende verhaal. Over deze meneer Zacchaeus. En daar zal ik dus straks in een half uur of zo wat meer over willen zeggen. Voordat we dat doen, gaan we eerst weer zingen. We zingen een psalm 146, de versen 4, 5 en 6 over wie de God van Israël is. En er zal nu ook gecollecteerd worden. De collecten, kijk, het is 16 september vandaag, zijn voor de diaconie, voor de instandhouding van de eredienst en voor het kerkgebouw. Ik hoop dat u met vreugde aan die doelen kunt geven. Kerkproeverij dus. Dat is een beetje een wonderlijk woord, vind ik zelf hoor. In het Engels wordt het genoemd Back to Church Sunday. Terug naar de kerk zondag. Dat is misschien wel wat duidelijker benaming. Hè? Maar goed, in Nederland heeft men bedacht, ja, niet iedereen heeft meer een tijd achter de rug waarin die ooit nog wel naar de kerk ging. Hè? Er is een generatie opgekomen die niet eens meer weet hoe het er in een kerk aan toe gaat. En dan kan je eigenlijk niet zo makkelijk meer spreken over terug naar de kerk. Dan is het misschien al voor het eerst. Dus dat zijn mensen die dan ook uitgenodigd mogen worden om eens een keer te komen proeven. Dat is dan de gedachte hoe dat er nu aan toe gaat in een kerk en in een kerkdienst. En de bedoeling is natuurlijk om ook ons te helpen om ook dan inderdaad op mensen die we goed kennen, misschien buren, misschien collega's, af te stappen en te vragen van, joh, zou je niet eens een keer mee willen met mij naar de kerk op zondag? En juist deze zondag zouden we dan met elkaar af kunnen spreken. Kan natuurlijk volgend jaar weer of wel wanneer dan ook. Hè, om met elkaar dat te kijken of dat lukt. We vinden dat denk ik vaak moeilijk, hè? Om iemand anders mee te vragen naar de kerk. Allereerst moet je dan natuurlijk toch voor de draad komen dat je zelf naar de kerk gaat, dat je zelf gelovig bent, of althans dat graag wilt zijn. Misschien wil je dat al liever niet op school. Hè? Dat is eigenlijk wel jammer, als je liever niet wilt dat dat al te bekend is. Want het is natuurlijk helemaal niet iets om je voor te schamen. Het kan ook zijn dat je denkt, nou ja, ik zou die buurman of die collega of die schoolmaat van me eigenlijk best mee willen vragen, maar ja, ik ben zo bang dat hij nee zegt. Maar gemeente, is dat nou zo erg als dat zou gebeuren? Zou dat dan betekenen dat je verhouding daarmee onder druk zou komen te staan? Zou je dan niet gewoon kunnen zeggen, nou, even goede vrienden, ik heb het toch gevraagd. Hè? Het is natuurlijk aan jou om nee te zeggen, dat kan, dat mag. Maar ik heb je toch uitgenodigd. En misschien zijn er ook wel mensen die daarop wachten. Die denken, ja kijk, als ik nou eens een keer door iemand uitgenodigd zou worden, dan zou ik wel gaan. Maar om dat nou helemaal op mezelf te doen hier in Noordwijk, hier in de omgeving, hè, dat is wel een hele hoge drempel hè, die je dan over moet. Het kan ook zijn dat u denkt, ja, ik durf het wel om mensen uit te nodigen. Ik ben niet te bang voor dat ze nee zouden zeggen. Ik zou de relatie ook heel goed kunnen houden. Alleen, ik ben bang dat het dan tegen zou vallen als ze in de kerk zijn. Dat kan natuurlijk ook. Dat ze dan zullen schrikken van al die oude liederen die daar gezongen worden. Psalmen van honderden jaar oud. Moet dat niet wat nieuwer voor die mensen? Nou, gemeente, ik denk mensen die daar niet zo mee opgevoed zijn, die storen zich daar echt niet zo aan. Integendeel, die zoeken juist iets van wijding. Iets wat een traditie van eeuwen misschien wel uitstraalt. Als mensen vandaag al van buitenaf naar de kerk toekomen, dan is het heel vaak naar de Rooms-Katholieke kerk. En dat is omdat daar toch wijding op de een of andere manier in die gebouwen zit. En ook in de muziek, de eeuwenoude muziek. Wij kunnen ons wel eens wat storen aan bepaalde oude woorden in berijmingen en zo. Maar voor mensen van buiten speelt dat eigenlijk veel minder. Wat wel belangrijk is, denk ik, is dat, nou ja, de preek zoals ik er nu als dominee aan het houden ben, dat die niet vol met allemaal vreemde woorden zit. Hè? Dat u die enigszins kunt begrijpen. Dat u kunt volgen waar dat over gaat. Nou, vandaar dat ik daar dus vanmorgen ook wat meer dan anders misschien nog wel, moet natuurlijk altijd ons best voor doen, maar nog meer dan anders mijn best voor probeer te doen. Zodat u ook niet zo bang hoeft te zijn, zal ik maar zeggen, als het dan nog eens een keer zo'n zondag is, om anderen te vragen, dat dan enorm tegen zal vallen. Dat ze dan zullen zeggen, ja, sorry, die preek hoor, daar kon ik echt geen touw aan vastknopen. Ik snapte niet waar die man het over had. Dat zou natuurlijk inderdaad wel erg jammer zijn. Nou, vandaar dat gedacht heb, dat gaan we dan toch maar eens proberen. Het hoort immers wel bij het geloof. Het hoort wel bij het christen zijn om andere mensen te interesseren en uit te nodigen. Dat zit heel diep in de genen van het christelijk geloof. Het is een, wat we noemen, een missionair geloof. Het is niet iets dat we dat nu pas bedenken of zo. Christus heeft al gezegd, jullie zullen mijn getuigen zijn. Hè? Gij zult mijn getuigen zijn. Dus daar wil ik jullie toeroepen, oproepen en ook vergeven wat je daarvoor nodig hebt. Dus het is niet een nieuwigheid, het is een poging om recht te doen aan wat Christus ons al heel lang geleden heeft gevraagd, heeft voorgehouden. Nou, vandaar dat ik er dus toch maar van uitga dat iemand nu dat gedaan heeft. En dat het ook gelukt is om iemand mee te nemen. En als dat niet zo is, dan kan het evengoed zo zijn, hoor. Want op uw website, las ik, hebt u het zinnetje staan. Voor iedereen die dat maar wil lezen. Bent u nieuwsgierig geworden of ben je op zoek naar het doel van je leven? Kom eens langs om kennis te maken of om een dienst bij te wonen. Dus op uw website bent u al heel uitnodigend. En het kan dus ook elke zondag gebeuren dat iemand dat leest, dat zinnetje. En dat ga ik eens doen. Hè. Dus het kan elke zondag. En vandaar dat zo'n dienst vandaag ook niet heel anders is natuurlijk dan andere zondagen. Dat zou ook wel heel raar zijn. Als iemand dan op een gewone zondag terugkomt en het zou er dan heel anders aan toe gaan. Hè. Maar het geeft wel aanleiding om te denken dat het best zou kunnen dat iemand er nu is. Misschien wel meerdere mensen. Als dat zo is, dan heet ik u hartelijk welkom. En dan hoop ik dat u zich thuis zult voelen in de kerk van morgen. Zullen best wat dingen vreemd zijn. En ik kan me ook voorstellen dat u echt even een drempel over moest. Maar ik ben blij dat u er bent. En ik hoop dat u inderdaad misschien niet helemaal alles zult begrijpen. Dat kan je natuurlijk ook niet. Als je naar een voetbalwedstrijd gaat, begrijp je ook niet alles meteen. Hè? Maar dat je toch wel iets mee zult krijgen van waar doen die? Waar komen die mensen nou elke zondag voor samen? Wat is nou zo belangrijk daaraan? Goed, nou dat wil ik dus doen. Iets vertellen over hoe je God kunt vinden in je leven, hoe je Christus kunt vinden in je leven. Vanuit dat stukje wat ik net gelezen heb uit de Bijbel over die meneer Zacchaeus. Ik weet niet of die naam u iets zegt. Maar dit is het verhaal over hem, wat we gelezen hebben. Dit is eigenlijk het enige wat over hem in de Bijbel staat. Dus die naam komt verder niet voor in de Bijbel. Alles wat we over Zacchaeus weten staat in deze 10 versen. Wat weten we dan over hem? Nou, hebben we gelezen, hè? Hij was een oppertollenaar, staat er. Dat was iemand die voor de toenmalige belastingdienst werkte. Maar die belastingdienst was corrupt. Die was erop gebouwd om mensen meer af te troggelen dan eigenlijk mocht. En sterker nog, eigenlijk mocht het ook wel, want het hele systeem was erop ingericht dat die belastinginspecteurs voor hun eigen inkomsten moesten zorgen. Hoe ze dat deden, moesten ze maar weten, moesten ze maar uitzoeken. Ze mochten soms zoveel vragen van de mensen als ze maar wilden. Als ze die deel van die belasting dan natuurlijk maar weer doorgaven, hogerop aan de Romeinse overheid. En daaromheen mochten ze zelf houden wat ze wilden. Deze man, Zacchaeus, was daarin dus in die hiërarchie behoorlijk hoog opgeklommen. Hij was een baas over die tollenaars, een oppertollenaar, zeg maar. En hij was rijk, staat er dan. Ja, nou, dat denken wij natuurlijk al gauw. Dan zal er wel een verband zijn, hè? Dan zal hij wel rijk geworden zijn, doordat hij veel te veel geld van de mensen afgetroggeld had als tollenaar zijnde. Zo'n typische witte bordencrimineel. En dat staat inderdaad in alle commentaren, hè, alle uitleggingen die over de Bijbel geschreven zijn. Je hoort en je leest het eigenlijk vrijwel overal waar het over Zacchaeus gaat. Alleen ik voel me daar toch wat ongemakkelijk bij om dat zo tegen u te zeggen. Om de eenvoudige reden dat het er niet staat. Het staat er gewoon niet als het erop aankomt. Hè. Dat Zacchaeus oneerlijk was, dat hij mensen dingen gestolen had, geld gestolen had van mensen of goederen. Hè, dat hij een witte boordencrimineel was. Het staat er niet. Ja, maar Zacchaeus zegt toch zelf dat hij alles wat hij gestolen heeft vierdubbel terug zal betalen. Nou, dat zegt hij dus net niet. Als je Bijbel leest, moet je soms ook heel goed opletten. Moet je ook heel precies lezen wat er staat. Wat hij zegt aan het einde is dit. Hij zegt, als ik iemand iets afgeperst heb, dan geef ik het vierdubbel terug. Hij sluit het dus niet uit. Hij zegt niet, ik ben er te goed voor. Ik kan het nooit gedaan hebben. Maar hij kan het zich blijkbaar ook niet direct herinneren. En ik denk ook dat je kunt zeggen, ja, als hij echt de mensen heel veel afgeperst had, dan kon hij dit bijna niet beloven. Want hij belooft dus als eerste om sowieso wel de helft van alles wat hij heeft aan de armen te geven. En van wat dan overblijft, wil hij datgene wat hij onterecht zich toegeëigend heeft, nog eens vierdubbel teruggeven. Nou, dat kan je nooit te vaak doen. Want dan is alles op en dan kan je dat niet meer waarmaken. Dus kennelijk, ja, was Zacchaeus zich ook weer niet van zo heel veel kwaad bewust. En daarom zeg ik,
Laten we even voorzichtig zijn met ons oordeel. We kunnen soms zo snel zijn, hè? Het gaat soms zo gemakkelijk. Zacchaeus, rijk, tollenaar, oh zie je wel. Dat deugt dus niet. Maar er waren ook eerlijke tollenaren. Er is zelfs een geschrift teruggevonden waarin verwezen wordt naar een monument voor de eerlijke tollenaar. Blijkbaar was het wel zeldzaam, want er werd een monument voor opgericht, maar het kon dus wel. De verleidingen waren groot, maar het kon goed gaan. Zoals je vandaag ook, denk ik, goud eerlijke bankiers hebt. Ik heb even natuurlijk na zitten denken. Als je nou Zacchaeus zou willen vergelijken met iemand vandaag, ja, dan kom je toch wel uit zeg maar, bij iemand die zeg maar, een hogere functie bij ING heeft, zal ik nou maar even zeggen. Hè? We hebben allemaal een beetje gevolgd hoe dat in het nieuws gekomen is de laatste tijd. En heel snel kan je dan ook zoiets hebben, ja, dat deugt dus niet als je bij die bank werkt. Nou, misschien zijn er wel onder u die daar werken, zou zomaar kunnen, bij ING. En dan hebt u daar denk ik wel eens last van, hè? Dan is dat niet plezier, dat iedereen eigenlijk zo naar je kijkt. Want het kan dus wel om een hogere functie bij ING te hebben en toch eerlijk te zijn. Ik denk dat kan. Maar je hebt de schijn tegen, zal ik maar zeggen. En dat gold dus ook voor Zacchaeus. En daar had hij dus mee te maken. Dat is waar mensen op aankeken. Nou ja, ik wil maar zeggen, je hoeft dus niet een supercrimineel te zijn om je te kunnen herkennen vanmorgen in die meneer Zacchaeus. Wat we weten over hem is dat de mensen hem niet zagen staan. Dat hij voor de mensen in zijn omgeving als een buitenstaande gold. Ja, omdat hij in de wereld van het grote geld zat, ongetwijfeld. Maar ook omdat hij als tollenaar samenwerkte met die Romeinen. Hij was wat je noemde een collaborateur. In de Tweede Wereldoorlog ja, was dat een NSB'er. Hè? Zo werd er dus ook naar Zacchaeus gekeken. Ik weet niet of die vergelijking helemaal opgaat. Maar in elk geval werd er naar hem gekeken. En hij had ook bewust natuurlijk dat pad ingeslagen. Was dat misschien toch omdat hij zo klein was van gestalte, hè, dat hij ja, dat als het ware moest compenseren. Dat hij toch iets zocht om zich te laten gelden, dat niet iedereen over hem heen keek. Dat hij iets voorstelde. De tekst is suggestief, zeker. Maar ook dat staat er weer niet. Het hoeft niet. In elk geval, hij werd met de nek aangekeken. Dat is duidelijk. Niemand wilde iets met hem van doen hebben, omdat hij in de ogen van de mensen geen christelijke keuzes had gemaakt, zal ik maar zeggen. Een zondaar noemen ze hem in vers 7. Nou, gemeente, deze Zacchaeus, deze man wil Jezus zien. En waarom is dat? Puur nieuwsgierigheid? Gewoon even een verzetje, omdat er een BN'er langskwam, zal ik nou maar zeggen, hè? Daar wil je dan toch bij zijn als je in de buurt bent, nietwaar? Ik denk eerlijk gezegd dat het meer was. Misschien zelfs wel iets anders. Ik geef u gewoon, ook dat staat er niet letterlijk, maar het ligt er toch wel heel sterk onder, de tekst. En ik noem dat verlangen. Er was bij Zacchaeus, zo proef ik dat, sprake van een heel diep weggestopt verlangen. Jezus stond bekend als iemand die een bijzondere boodschap bracht en die er allerlei mensen bij betrok. Een boodschap waarin vergeving centraal stond, waarin opgeroepen werd tot een nieuw en ander leven dan het leven dat om geld en goed draait. Een leven van dat gericht was op de doelen van God. Liefde, rechtvaardigheid, zuiverheid. Deze Jezus komt nu langs, daar in Jericho. En daar wil Zacchaeus bij zijn. Hij wil weten wie Jezus is, staat er. Hij kan er geen cent aan verdienen. Hij moet er tijd in steken. Maar hij gaat er wel naartoe. En ik vraag u gemeente, is dat nou niet typerend? Is dat misschien niet typerend voor hoe wij mensen in elkaar zitten? Uiteindelijk kunnen wij niet leven van brood alleen. Uiteindelijk worden wij niet gelukkig van een goede carrière en een goede boterham. En ook niet alleen van goede verhoudingen met de mensen in onze omgeving. En zeker worden wij niet gelukkig van alleen maar bezig zijn met onze eigen roem en onze eigen prestaties. Dat laat ons op een bepaald moment eenzaam, achter en onvervuld. En als je dat merkt, dat al die dingen waar wij vaak zo druk mee in de weer zijn, hè, waar we onze tijd, onze aandacht, onze ziel en zaligheid aan geven, dat die ons niet echt gelukkig kunnen maken, dan gaat het kriebelen. Dan zit er iets op de bodem van je hart. Dat je denkt, ja, maar er moet toch meer zijn. Dit kan het toch niet allemaal zijn. Er moet toch meer zijn tussen hemel en aarde dan geld en goed, dan je natje en je droogje op zijn tijd. Iets of iemand die je echt tot je bestemming kan doen komen. En zo lees ik deze geschiedenisgemeente, dat Zacchaeus daarna op zoek is gegaan. Op zoek naar meer, en dat zoekt hij dus bij Jezus. Bij die vreemde man die zo anders is dan alle andere rabbies. Staat dus ook letterlijk, hè, dat zei ik al even, hij zocht Jezus te zien. Hij was een zoeker. Want het diepe verlangen van zijn hart, wat er ergens op de bodem sluimerde, dat werd niet gestild door dat werken in dat tollenaarskantoor. En dat werd ook niet gestild door wat hij verdiende, hoezeer het geld misschien ook bij bakken binnenstroomde bij Zacchaeus. Hij miste iets. Iets hogers of iemand. En daar verlangde Zacchaeus naar. Steeds sterker misschien wel. Ik mag zelf voor mijn werk regelmatig bezig zijn met de verhouding tussen geloof en wetenschap. En laat de wetenschap nu recent ontdekt hebben dat de betrokkenheid op het hogere, het besef dat er meer is dan wat we kunnen zien en tasten, iets goddelijks, dat heel diep in onze menselijke genen verankerd ligt. Psychologen hebben vragenlijstjes opgesteld en doorgenomen met hele kleine jonge kinderen. Kinderen die niet gelovig opgevoed werden, die het hele woord God zelfs nog nooit gehoord hadden. En opvallend vaak bleken de antwoorden van die kinderen toch naar God te verwijzen. Hoe kan dat? Dat is merkwaardig. Zit er dan toch iets van het besef van God ergens diep in ons? Had Augustinus dan misschien toch gelijk toen hij zei, onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o God? Ik denk het. Hij alleen kan ons hart vervullen. Hoe dan ook, als de geest hoort dat Jezus langskomt, dan houdt hij het niet meer. Dan wil, dan moet hij daar naartoe. En dat doet hij dan ook. Als je op deze kerkproeverij zondag speciaal ervoor naar de kerk gekomen bent, dan zit dat er misschien ook wel achter, hè. Dat je bij jezelf gedacht hebt, ja, daar moet nog meer zijn. Nou, dan ben je hier aan het goede adres. Dat kan ik u wel zeggen. Alleen, Zacchaeus doet het wel op een aparte manier, hè. Hij gaat namelijk niet tussen de mensen staan in de menigte. Niet gewoon hier in de kerk zitten, zou ik maar zeggen. Hè? Maar hij doet iets anders. Hij klimt in een vijgenboom. Ja, want hij is een beetje klein, zegt de tekst. Dus hij kon niet over de mensen heen kijken. Maar denk even door. Normaal gesproken zou je dan zeggen, kom er even bij. Hè? Je mag wel even voor. Je mag wel even voor aanstaan. Ik zie dat je wat kleiner bent, kom maar. Maar hij was natuurlijk wel zijn geest, hè. Mensen keken wel op hem neer. Dat zouden ze voor zijn geest niet doen. Oh, dat we zijn. Nou, hij blijft wel mooi achteraan staan, hoor. Nou, dat wist zijn geest natuurlijk. Hij wist dat hij geen kans had. En daarom, denk ik, doet hij dat. Want voor zo'n oppertollenaar, zo'n verrader, gingen de mensen niet opzij. Kom op, zeg. Die ziet zelf maar hoe die er komt. Nou, dat deed zijn geest dan ook. Hij wil toch wel erg graag, blijkbaar. Want hij geneert zich niet om in zo'n vijgenboom te klimmen. En ik kwam daar zelf niet helemaal uit bij de voorbereiding. Het is mogelijk dat cultureel net even iets minder vreemd gevonden werd in die tijd dan wij dat vandaag zouden vinden. Het is een relatief lage boom, wel met grote bladeren. Maar ik denk toch echt normaal was het natuurlijk niet. Zeker niet voor iemand die graag toch wel gewend was om de aandacht te trekken. Maar het werkte wel. Zacchaeus kon zich daar prima achter verstoppen. Achter die bladeren van de vijgenboom. En zodoende kon hij wel zien wat er beneden gebeurde. Maar de mensen beneden konden niet zo makkelijk zien dat hij er was. Dat vinden we soms prettig, hè? Denk ik. Er zijn veel mensen die ook een woonkamer zo inrichten. Heb je van die speciale gordijnen, geloof ik, hè? Die dan, of zijn dat schermpjes die dan zo zijn dat je kunt wel van binnen naar buiten kijken. Maar de mensen kunnen niet van buiten naar binnen kijken. En dat vinden we soms heerlijk, toch? Hè? Wel in de gaten kunnen houden, maar niet zelf ook weer gezien kunnen worden. Dus Zacchaeus verlangt niet alleen, maar hij ontwijkt ook. Dat is het tweede wat we zien. We zien een verlangende Zacchaeus en we zien vervolgens een ontwijkende Zacchaeus. Hij ontwijkt de mensen, ja, want die mogen hem niet. Maar ontwijkt hij ook Jezus? Ik denk het toch wel. Want hoe zou Jezus eigenlijk zijn? Dat wist hij niet precies. Daar was hij juist voor gekomen. om erachter te komen. Hij had wel eens gehoord dat Jezus als een van de weinigen met tollenaren omging. Zelfs met hen at. Maar Jezus hoorde ook bij God, zeiden ze. God is heilig. Hoe zat dat precies? Misschien veroordeelde Jezus hem nog wel harder dan de mensen. Misschien kon hij voor de veiligheid maar beter op afstand blijven, zich verbergen. Ik denk, gemeente, dat er vandaag heel veel Sadduceeën zijn. Er is een beroemde Canadese filosoof, Charles Taylor heet hij, die heeft heel veel invloed gekregen met zijn gedachte dat het verschil tussen gelovigen en ongelovigen de laatste eeuw veranderd is. Hij zegt, vroeger waren dat echt twee helemaal gescheiden groepen. En vandaag, zegt Taylor, is het zo dat mensen die gelovig zijn, die kunnen zich ook heel goed voorstellen wat het is om niet gelovig te zijn. Daarom is er ook veel kerkverlating. Mensen die van de ene naar de andere gaan. Maar, en dat weten we allemaal. Maar, zegt Taylor, en dat verraste mij wel, maar ik denk dat hij daar ook gelijk in heeft. Hij zegt, het omgekeerde is ook waar. Mensen die niet gelovig zijn opgegroeid, die kunnen zich ook tegenwoordig best voorstellen wat het is om gelovig te zijn. En ze vragen zich best af, hoe zou dat zijn? En wat zou dat voor mij betekenen? En dat is de Sadduceeus-gestalte, zeg maar. He, die dat ook denkt. Van wat zou dat betekenen? Je bent op zoek. Je wilt er best meer van weten. Eigenlijk wil je er best wat meer van weten. Van het geloof, van de kerk en zo. En ook over God en over Jezus. Maar je wilt je natuurlijk niet direct binden. Want je vertrouwt er toch niet bijvoorbeeld helemaal. Je vertrouwt kerkmensen niet zo. Ook geestelijke niet. Ja. Geef u geen ongelijk natuurlijk. Na al die misbruiksschandalen in de kerk. Van de laatste tijd. Maar mensen weten ook niet zo goed dat het nou zit. Hoe dat nou zit met God en met het hiernamaals en zo. Ik sprak onlangs nog iemand die niet naar de kerk gaat. En die het horen heeft gekregen dat hij niet meer zo lang te leven heeft. En hij zei, hij was heel eerlijk. Hij zei tegen mij, ik weet niet of er straks na de dood nog iets zal zijn. Misschien word ik daar straks toch wel bang voor, zei hij. Ja, verwacht van iemand die niet naar de kerk gaat, dat hij zegt, oh, dood is dood hoor, komt allemaal wel goed. Nee, dat zei hij niet. Hij was eigenlijk heel eerlijk. Soms staan mensen er tussenin, hè? Net op de grens. En ja, daar staan er wel soms heel veel mensen voor, ook vandaag, die de Heer Jezus aan het zicht onttrekken, hè? Dat je er bijna niet doorheen kunt komen. En die hier ook nu niet zo makkelijk doorlaat. Ook niet zo makkelijk zeggen, nou kom er maar bij. Hij is voor ons soort mensen. Dat stralen we soms uit, hè? De kerk en geloof en zo. Dat is eigenlijk wel jammer. En als je dan een keer dat doet, een kerk binnenlopen, dan voel je jezelf gauw wat bekeken. En misschien gedraag je je niet helemaal zoals van je verwacht wordt. Hoe moet je eigenlijk kleden, vragen mensen. Soms moet ik daar dan ook iets speciaals voor aantrekken? Of willen ze me dan niet meteen bekeren? Ja, het is vandaag de dag ook niet in om gelovig te zijn. Je zult je dan ook moeten verantwoorden. Het is niet zo makkelijk om die overgang te maken. Misschien dat er best wel veel mensen zouden zijn die graag een vlieg op de muur van de kerk zouden willen zijn, denk ik wel eens. Dan kan je alles meemaken wat daar gebeurt, maar je wordt zelf niet gezien, je valt niet op. Hoef je nergens voor te verantwoorden. Het is eigenlijk jammer dat onze kerkgebouwen zo weinig plekken meer zijn waar je gewoon heerlijk anoniem kunt gaan zitten. Hè? Misschien daar helemaal achteraan, dat het nog net een beetje kan. Die oude kerkgebouwen hadden dat wel, hebben dat nog. Hè? Allerlei kanten kan je de kerk binnenkomen, allerlei hoekjes en gaten. Soms achter een pilaar, soms op een balkon. Allemaal niet zo opvalt dat je er toch bij kunt zijn. Soms heeft de mens ruimte en tijd nodig om te kijken wat dat nou inhoudt. Om gelovig te zijn of te worden. Laten we elkaar die tijd en die ruimte gunnen. Want het is niet niks om dichter bij God te komen. Hij is inderdaad de heilige, dat is waar. Kan ik dat wel? Is dat wel iets voor mij? Past dat wel bij me, denk je misschien? De bekende dichter Willem-Jan Otte deed er jaren over. Hij ging op een zeker moment wel met zijn vrouw mee naar de kerk. Maar voordat hij zelf tot overgave kwam, duurde jaren. Maar het gebeurt wel, doordat wat Charles Taylor zegt, denk ik, waar is. Het is best mogelijk geworden voor mensen om die overgang te maken. Trouwens, ook als je de kerkgang met de paplepel ingegoten hebt gekregen, is het allemaal niet zo vanzelfsprekend, toch? Dan gaat het ook allemaal niet zo vanzelf. Want jezelf aan God verliezen, dat willen we zomaar niet. Wat gebeurt er dan wel niet met me? En dan moet ik zelf de teugels uit handen geven. En dan kan koning Ego niet meer op de troon zitten. Dat is allemaal niet niks. Dus er zit iets dubbels in ons, denk ik, gemeente. In Zacchaeus, maar misschien wel in elk mens. Een verlangen naar God als het hoogste goed. En tegelijkertijd een ontwijken. En op veilige afstand blijven. O, die heerlijke vijgenbomen van ons. Zoals een lied het zegt, gij weet het. Ik ben bang voor u. Ontwijk u. En verlang naar u. O, ga niet aan mijn hart voorbij. Dus we zien gemeente een verlangende Zacchaeus en een ontwijkende Zacchaeus. En daar zou het dus heel goed bij gebleven kunnen zijn. Ja. Dan was Jezus onder die boom doorgelopen. En de optocht was afgelopen en ieder was weer naar huis gegaan. En Zacchaeus was weer teruggegaan naar zijn eigen handel. Dat was het dan. Want ik denk dat we eerlijk moeten zeggen, met dat verlangen en dat ontwijken van ons, op zich komen we er daar echt niet mee. Dan kunnen we eindeloos in rond blijven draaien. Het is niet zo dat het verlangen naar meer, dat er toch iets moet zijn, dat dat jou vanzelf al een keer tot geloof brengt. Zo is het niet. Daar is echt nog iets anders voor nodig. En dat is iets dat je niet zelf in de hand hebt. Je kunt dus niet, zeg maar, een volgende stap zetten in een 5-stappenplan naar een spiritueel leven of zo. Nee, dat moet dan nou echt van de andere kant komen. Dat is dat je aangeraakt wordt. En dat gebeurt met Zacchaeus. We zien hem vervolgens als een aangeraakte Zacchaeus. Dat is het hart van de zaak. Dat doet hij niet zelf, dat doet Christus. Want wat gebeurt? Of omstanders hem nu op Zacchaeus in die boom gewezen hebben, dat ze zeggen, hé, daar zit iemand in die boom, of dat Christus dat vanuit zijn goddelijke intuïtie wist, dat staat er niet bij. Hoe dan ook, Jezus staat stil onder die boom, hij kijkt naar boven, hij ziet Zacchaeus zitten, hij noemt hem bij zijn naam en hij spreekt hem aan. Zacchaeus. Zacchaeus, wat zit jij je daar te verstoppen onder die vijgenbladeren? Kom eens gauw naar beneden jij, doe niet zo raar. Of, Zacchaeus, ik weet heus wel wie jij bent hoor. Overal waar jij komt hangt een geur van corruptie en afpersing om je heen. Jij moet je bekeren, man. Nee, dat zegt hij niet, hè. Dan zegt hij niet, Zacchaeus, kom naar beneden, want ik moet vandaag in jouw huis zijn. Dan zegt hij. Ik zou ontzettend graag bij jou een hapje eten. En met jou praten, met jouw gezelschap houden. En dan moet u beseffen, gemeente, dat was natuurlijk een enorme eer. Als het vandaag Koningsdag is, hè, wat is het, 30 april nog steeds, geloof ik, ja. Nee, niet, zegt iemand. Nou, ik ben het even kwijt. Is het zo dat onze koning en koningin een plaats opzoeken. Komend jaar Amersfoort, heb ik begrepen. En dan is het natuurlijk zo dat alles wordt goed voorbereid. Protocol wordt tot in de details vastgesteld. En dan is het een enorme eer als jij naast die koning mag lopen. En naast koningin Maxima. Samen met hen in beeld komt. En als ze bij jou lunchen, laat staan dat dat mag gebeuren. Nou, dan ben je natuurlijk de koning te rijk. Nou, zo gaat het hier dus. Bij jou wil ik dat doen, zegt Jezus. Met jou wil ik gezien worden. Dat raakt Zacchaeus. Dat raakt hem zo diep. Want hij weet zich gekend en blijkbaar ook nog geaccepteerd. Hij hoeft niet eerst dit of eerst dat te doen voordat Jezus met hem te maken wil hebben. Eerst eens wat vromer en ernstiger worden bijvoorbeeld. Eerst eens wat zondige gewoontes onder de knie krijgen, die geldzucht van hem bijvoorbeeld. Nee, Christus neemt hem zoals hij is. En dat raakt Zacchaeus. Hij wordt tot in het diepst van zijn ziel aangesproken. Nogmaals, dat kan je niet organiseren, gemeente. Daar kan je niet naartoe werken. Dat valt je ten deel als een enorm cadeau. In de kerk noemen wij dat genade. Dat is nou dat woord dat we daarvoor graag gebruiken. Genade. Dat is dat God je, om zo te zeggen, overkomt. Als een wonder. Dat hij je op de een of andere manier aanraakt. Erbij trekt. Bij de kladdigheid misschien wel. Zoals Jezus dat hier eigenlijk met Zacchaeus doet. Ik moet vandaag in jouw huis zijn, Zacchaeus. Dat is geen vraag. Dat is bijna een bevel. Zacchaeus wordt bij zijn kladden gegrepen. En daardoor is er ook geen twijfel mogelijk. Ja, misschien zegt iemand, nou ja, dat zou ik wel willen hoor. Dat ik ook eens zo bijzonder werd aangeraakt. Dat ik zoiets bijzonders meemaakte. Nou, sluit niet uit dat dat vandaag gebeurt. Misschien komt hij vandaag voorbij. En neemt ook jou terzij. Of mij. Kan zomaar onder zo'n preek gebeuren hoor. Het hoeft ook niet van die hele bijzondere dingen te zijn. Dat je aangeraakt wordt. Misschien niet eens door een bovennatuurlijke ervaring of zo. Nee, altijd door wat je gezegd wordt. Door het woord, noemen we dat in de kerk. Door wat God tegen jou zegt. Zoals hij hier iets tegen zijn geest zegt, hè. Ik wil in jouw levenshuis zijn, dat zegt hij ook tegen ons. Ik wil bij je horen, jij doet er voor mij toe. Zegt hij vandaag ook tegen u en jou en mij. Dat mag ik u zeggen. Dat is zelfs mijn taak, dat is mijn opdracht als dominee om dat tegen u te zeggen. Omdat Jezus toen tegen zijn geest zei om dat door te geleiden naar u en naar ons vandaag. En ook vandaag stelt Jezus geen voorwaarden vooraf waar je aan moet voldoen voordat je met hem te maken mag hebben. Je hoeft ook geen supergelovige te zijn. Zo iemand die nooit twijfelt, weet u wel, om bij hem te mogen horen. Je hoeft ook geen trouwe kerkganger te zijn om voor zijn genade in aanmerking te komen. Nee, Jezus heeft zelfs blijkbaar een voorkeur voor buitenstaanders. Voor mensen die er niet bij horen. Voor zo'n outcast als Zacchaeus. Juist met deze man wil hij gezien worden. Hij heeft hem trouwens niet in dank afgenomen, hè? En dan zullen de mensen zeggen, ja, hij gaat met die slechte mensen om. Moest kijken. Dat heet dan een rabbi. Maar dat deed Jezus niet. Zijn omgeving keek op Zacchaeus neer. Jezus kijkt letterlijk naar hem op. Plukt hem uit de boom. Spreekt hem aan bij zijn naam. Zacchaeus, bij jou wil ik zijn. Is het niet geweldig, gemeente? En dan zie ik in de vierde plaats, we zijn er bijna hoor, een gehoorzame Zacchaeus. Want dat doet Zacchaeus dan. Wat Jezus hem zegt. Hij vertrouwt Jezus op zijn woord. Hij doet wat Jezus zegt. Ik denk daar was nog wel wat moed voor nodig. Want die heerlijke haag van vijgen valt nu weg. Hij had zich ook verschrikt nog wat verder in die boom kunnen terugtrekken. Zo van, ik ben er niet hoor. Alsof Jezus het tegen een ander had gehad. Maar nu hij aangeraakt is en zich gekend weet, nu durft hij ook tevoorschijn te komen. En hij gaat met Jezus mee, ongeacht wat de mensen zeggen. En ze zullen er inderdaad wat van vinden. Die man die deugt niet, zullen ze zeggen. Weet Jezus dat niet of zo? Deert Zacchaeus niet. Hij gaat af op wat hij heeft vernomen. Op die stem die hem aansprak, zo diep. En met zoveel liefde. Hij komt uit zijn boom. Hij wijst Jezus de weg naar zijn huis. En hij ontvangt hem daar. Met blijdschap staat er zelfs. Want dit is voor hem zo bijzonder. Zich gekend te weten. Gevonden. Aanvaard. Door Christus. Dat is zijn echte thuiskomen. Dat hij over die drempel van die woning stapt is één ding. Maar het echte thuiskomen in je leven is dat je tot je bestemming komt. Dat je genade geproefd hebt. Gods vergeving. Dat is waar je aangeraakt bent. Door de incarnatie van God op aarde. Dat is Jezus Christus. Gemeente, je kunt het best een tijdje aan blijven zien als je zo eens binnenkomt waaien. En dat is goed, dat zeiden we al. Als je er de tijd voor neemt om erover na te denken, is het iets voor mij of niet. Maar er komt dus ook een moment waarop je eenvoudig uit je boom moet komen. Uit je schuilhoek. En kleur moet bekennen. Want bij die God die je zo tot in het diepst van je ziel weet te raken, daar wil je toch bij horen, toch? En zelfs bij zijn grondpersoneel dan, als het erop aankomt. Bij de mensen die om hem heen staan, die kerkmensen en zo. Als je zijn stem hoort, misschien vandaag wel, dan wordt eigenlijk alleen nog maar gehoorzaamheid gevraagd. En dan word je zoveel beter van. Dan moet je je dus niet verharden, dan moet je je dus niet afsluiten. Maar dan moet je je laten leiden. Dat gaan we zo ook zingen. Is dat moeilijk? Ik denk dat Zacchaeus zou zeggen, nou, het viel eigenlijk best mee. Want ik zie tenslotte nog een dankbare Zacchaeus. Een verlangende Zacchaeus, als één, hè. Een ontwijkende Zacchaeus, als twee. Een aangeraakte Zacchaeus. Een gehoorzame Zacchaeus. En tenslotte een dankbare Zacchaeus. Ja. Wat zal er in dat huis tussen hem en de Heer Jezus besproken zijn? Staat er ook alweer niet. Ik zou het zo graag willen weten geweten, maar het staat er niet. Blijkbaar toch niet belangrijk. Wat er wel staat is dat Zacchaeus een transformatie ondergaat. Een verandering, een hele diepe verandering. Dat hij een ander mens wordt als nieuw geboren. En Zacchaeus pakt hem zo te zeggen meteen door. Hij laat het niet bij dat goede gevoel. Wat heb je daar uiteindelijk ook aan? Wat hebben andere mensen daaraan? Het goede gevoel van ons? Nee, hij pakt meteen door. Want hij wil nu ook het goede leven gaan leiden. Hij was dan misschien geen superzondaar geweest. Hij was wel een zondaar. Er moesten wel dingen anders in zijn leven. Zeker. En dan doet Zacchaeus iets wat helemaal niet hoeft. Hij geeft de helft van zijn goederen aan arme mensen. En ieder die hem iets misdaan heeft, die mag een claim indienen. En als het klopt, krijgt hij het vier keer terug. Dat is veel meer dan de wet voorschreef. En dat kan Zacchaeus, want zijn prioriteiten zijn verschoven. Het is niet langer nemen en krijgen waar het om draait. Zacchaeus heeft gemerkt dat gewoon geven eigenlijk veel fijner is. En veel gelukkiger maakt. En dat doet hij dus niet omdat het moet, maar als een dankbaar mens. Er is een heel oud boekje uit de 16e eeuw, waar we in de kerk nog wel eens graag op teruggrijpen. En daarin is dankbaarheid een kernwoord. Het grootste deel van de Heidelbergse catechismus gaat over hoe je nu een dankbaar leven leidt. Niet een leven waarin van alles moet. Soms stralen we dat te veel uit. Als je bij de kerk hoort, dan moeten van alles en allerlei dingen mogen niet. Maar een leven waarin we uit dankbaarheid graag een heleboel dingen laten. En andere dingen juist doen. Ja. Zacchaeus gaat er ons in vorige week, en juist die oppertollenaar. Het kan dus. Je kunt echt een ander mens worden. Niet door er flink tegenaan te gaan. Maar door je juist te laten bevrijden van al die prestatiezucht. Door je leven te verankeren in wie God voor je wil zijn. En dan geeft dat zoveel bevrijding. Dan geeft dat zoveel ontspanning. Wat Zacchaeus' motivatie was om Jezus te gaan zoeken, dat weten we niet precies. Dat hebben we gezien. Zal hij zelf ook misschien Jezus allemaal begrepen hebben. Wat wel duidelijk is, is Jezus' motivatie om Zacchaeus te zoeken en ons. Jezus is er speciaal voor gekomen. Zegt de Bijbel, zegt hij zelf ook aan het slot, hè, om te zoeken. Hij is ook op zoek. Hij is op zoek naar mensen die die gelukkig gaan maken. Naar mensen die verloren zijn in een leeg leven. Heel vol leven, vaak, maar ten diepste leeg. Dat is zijn motivatie. Daar doet hij het voor. Om ons te vinden. Dus als je je verloren weet in dat misschien wel volle, maar tegelijk zo lege leven, laat je dan alsjeblieft door hem vinden. Vandaag nog, heden, zegt dit gedeelte, hè? Geloof zijn heerlijke woord en laat je leiden naar het nieuwe leven vol dankbaarheid. Amen. Psalm 95, vers 4 is het antwoordlied. Gemeente, laten we nu samen danken en met en voor elkaar bidden. We danken u, Heere God, voor uw genade. Want met al dat zoeken
en verlangen en ontwijken van ons, komen wij er niet. Blijven we, als het aan ons ligt, eindeloos rondjes draaien. En daarom danken we u dat u het er niet bij gelaten hebt, maar dat u gesproken hebt, dat u zich hebt laten kennen als de God van hemel en aarde, die ook de God van ons leven wilt zijn. En we danken u dat u nog altijd spreekt. We danken u dat Jezus Christus niet in de dood is gebleven, maar is opgestaan en dat hij ook vandaag leeft om zijn werk voor te zetten. Nog altijd spreekt hij mensen aan, ook vandaag. En we bidden u dat wij onszelf ook mogen kennen als mensen die door hem tot in het diepst van onze ziel zijn aangeraakt. En help ons om, als dat zo is, om dan ook gehoorzaam te zijn. Dat is geen populair woord, maar is wel wat dan moet gebeuren. Om dan ook voor de draad te komen. Hoe weinig geliefd we ons er misschien ook mee maken in onze omgeving. Om er dan niet voor ons te blijven verschuilen, dat we bij u willen horen. We bidden u voor alle die zoekende zijn. En tastend, of ze u ook vinden mochten. Dat u zich laat vinden en kennen. Zo heerlijk, zo overtuigend, dat er geen twijfel overblijft. Zoals bij Zacchaeus er geen spoor van twijfel overblijft. Wij bidden u ook voor mensen die u al heel lang mogen kennen, maar die het toch wel moeilijk vinden om met anderen over u te praten. Dat geldt wellicht voor velen van ons. Wij bidden dat u ons door uw geest wilt helpen om dat toch maar te doen. In alle eenvoud en zonder angst om afgewezen te worden. Als anderen ons uitnodigen voor concerten en voetbalwedstrijden, waarom zouden wij hen dan niet mogen uitnodigen om een keer met ons mee te gaan naar de kerk? Help ons om, ja, zo met andere mensen ook op te trekken en hun heil op het oog te hebben. Zonder dat wij nu direct willen bekeren. Dat we toch wel willen dat ze met u in aanraking komen. En dan bent u ook wel in staat om maar verder te leiden. Zoals u dat met ons allemaal kunt. We danken u voor deze dienst. We bidden u dat u zelf met ons meegaat. Ook verder deze zondag. Als er ook nog weer opnieuw een samenkomst zal zijn. Dat u ook daar aanwezig zijn. We bidden in het bijzonder voor mensen die het moeilijk hebben. Ook in de gemeente. Denk aan de zieken die er zijn. Zijn namen genoemd in een nieuwsbrief. Denk aan mensen die rouw dragen. In het bijzonder dragen we de familie Pater aan u op. Nu afgelopen vrijdag een vader, schoonvader, opa begraven werd. Maar God, wilt u erbij zijn. Te midden van het verdriet, afscheid nemen. Alle emoties die opkomen. Alle gevoelens en gedachten. En wilt u zelf meegaan en laten merken dat u dezelfde bent. U niet verandert. Bidden u voor mensen bij wie relaties onder druk staat, dat kracht mogen krijgen om elkaar vast te houden, als het even kan, om elkaar weer te vinden in de liefde waarmee het ooit begon. We bidden voor de kerkraadsvergadering die plaatsvindt komende week. Wilt u daar uw zegen geven, ook voor het kerkraadsweekend. Wilt u daarbij zijn. Bid ook voor andere mensen die het moeilijk hebben, niet alleen in de gemeente, maar ook daarbuiten. We denken aan de mensen die slachtoffer geworden zijn van de orkanen die de afgelopen dagen verschillende delen van de wereld rondgeraasd hebben. Wilt u de hulpverlening voorspoedig doen zijn? Wilt u zijn bij hen die verliezen te betreuren hebben? En wilt u geven dat, ja, tekenen van uw betrokkenheid en liefde en genade toch ook in die situatie opgemerkt mogen worden. En mensen misschien ook wel uitgedreven om u te zoeken. Omdat dan wel heel duidelijk wordt als alles van ons afgenomen wordt en wegstroomt met het water. Dat we het uiteindelijk niet kunnen hebben van wat we aan goederen bijeenbrengen.
maar dat het geheim van ons leven in iets anders, iets diepers moet liggen. Dat we dat dan, en dat ook zij dat mogen vinden. Hoor ze onze gebeden, wil onze dank aanvaarden. Wij vragen u dit en danken u dit in de naam van Hem, de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen nu gemeente ons slotlied. Een lied van een oude dichter, duizenden jaren geleden, kan ik wel zeggen. Eigenlijk heel bijzonder om zulke oude liederen überhaupt nog te kunnen zingen. Maar iemand die net als Zacchaeus en net als hoop ik ook u en wij, God gevonden heeft in zijn leven. En u eigenlijk niets liever wil dan altijd dicht bij God blijft. Psalm 73, 13e vers. Met die klanken in ons hart mogen wij nu weer uiteengaan. Wij mogen dat doen onder de zegen van de drie-enige God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.